Welkom bij de 24ste podcast van Christen voor Israël. En het is een beetje een speciale podcast vandaag, want ik zit thuis. Ik ben niet ziek, maar ik heb er toch voor gekozen om thuis te werken, omdat dat kan. En goed, een podcast thuis maken, dat betekent natuurlijk een heleboel mensen bellen. Dus dat gaan we vandaag in deze podcast doen. Ik ga onder andere bellen met Arjan Wendt. Dat is het hoofdactiviteiten bij Christen voor Israël. En hij organiseert elke door de weekse avond een livestream. Verder ga ik ook bellen met Lisbeth Luurs. En de meeste mensen kennen haar als Elisheva Ronen. Zij is kinderarts in Zuid-Israël. En ze zit in quarantaine nu. Ik ben benieuwd hoe het met haar gaat. En ik ga ook bellen met Benjamin Philip, de directeur van Hineni. En Hineni, dat kennen we natuurlijk al jarenlang. Is de gaarkeuken waar elke dag honderden maaltijden worden bereid voor de allerarmsten in Israël. Maar hoe gaat het daar nu? Want niemand in Israël mag weer de deur uit. Nou, we horen het zo meteen van Benjamin. En ik ga bellen met dominee Willem Glashouwer van Christen voor Israël. Genoeg reden dus om te blijven luisteren. Ik heb aan de telefoon Arjan Wendt, mijn collega. Het is een beetje gek om aan de telefoon met elkaar te praten, Arjan. Want meestal zitten we tegenover elkaar.
Ja, nou, dit is weer eens wat anders, hè. Zo leren we elkaar op een heel andere manier kennen.
Zo is dat maar net, hè. Hey Arjan, vertel, die livestreams, hè. Want Christen voor Israël die is sinds vorige week gestart met elke avond van door de weekse dagen een livestream. En volgens mij vinden mensen dat wel leuk, hè, of niet?
Nou, als je de reacties van mensen mag geloven, wel, ja. We staan als Christen of Israël natuurlijk erom bekend dat we in zalen en zaaltjes in heel Nederland spreken over Gods trouw in Israël. Mm. Ja, nu dat tijdelijk niet kan, zenden we inderdaad elke doordeweekse avond om 19:30 een lezing van een van onze sprekers uit. En we krijgen daar hele leuke reacties op, ja.
Wat vond jij persoonlijk de leukste reactie tot nu toe?
Er zijn al een aantal van zulke reacties binnengekomen dat mensen echt naar ons sturen van ja, wij zitten elke avond om 19:30 klaar om te kijken. En we kijken alles en we genieten er gewoon van. Nou, dat vind ik gewoon leuk om te
superleuk, ja, ja. Hey, en wat zijn een beetje de plannen voor de komende tijd? Want ik stond bijvoorbeeld, wanneer was het? Afgelopen vrijdag was ik vol verwachting aan het kijken naar Willem Glashouwer. Maar toen stond er ineens iemand anders op het podium. Hoe zat dat precies?
Ja, daar heb je gelijk in. Willem Glashouwer die stond inderdaad op het programma, maar hij kon helaas door ziekte niet aanwezig zijn. Maar niet getreurd, want binnenkort komt hij weer langs.
Hij is er beter.
Hij is beter. Hij stuurde een berichtje. Ik ben helemaal up and running, dus die gaan we zeker inplannen. Ja. Maar verder ook sprekers als dominee Henk Poot, Kees van Velzen, Oscar Lohuis. Ja, zeg maar de bekende sprekers van Christen of Israël.
Hey, en wat gaat het de hele tijd over corona en zo? Of komen er ook andere onderwerpen aan bod?
Nee, het gaat echt niet de hele tijd over corona. Daar horen we natuurlijk al superveel van. En het is ook wel belangrijk om dat ook in een Bijbels licht te zien. Mm. Maar ja, de lezingen zijn natuurlijk eigenlijk gewoon een soort vervanging van onze normale lezingen in het land. En die gaan over onderwerpen als het koninkrijk, de wederkomst en natuurlijk alles wat met Gods plan met Israël te maken heeft. Dus,
dus wel de moeite waard om af te stemmen elke avond om 19:30, toch?
Nou, als je elke avond kunt kijken, dan zou ik dat zeker doen. Want er is elke avond gewoon een andere spreker en een ander thema. Dus ik zou zeker inschakelen elke avond om 19:30.
Ja, hey, nog één vraagje, Arjan. Want jij werkt op de afdeling activiteiten. Dus je zou denken, op dit moment heb jij eigenlijk vrij weinig te doen. Maar volgens mij ben je drukker dan ooit, of niet?
Nou ja, dat zat ik ook te denken. Het organiseren van activiteiten kost veel tijd. Maar het cancelen van activiteiten ook ben ik achtergekomen. Okay. Maar gelukkig is er verder ook nog van alles te doen. We zijn bijvoorbeeld bezig met de ontwikkeling van een nieuwe website. Mm-hmm. We zijn natuurlijk druk met de livestream. Ja. En online zijn er gewoon heel veel dingen te doen. Dus ik hoef me zeker nog niet te vervelen.
Dus allemaal dingen die je veilig van achter je pc'tje kunt doen in ieder geval.
Ja. Dus ik vermaak me nog wel.
Nou, mooi. Dankjewel, Arjan.
Ja, graag gedaan. Jij ook.
Oké, groetjes. Alle informatie kun je vinden op cvi.nl/livestream. En daar staat ook, zodra de planning van volgende week bekend is, staat die er ook op. En als je zegt van nou, ik vind het leuk om ook wat andere Bijbelstudies te bekijken, dan kun je ook altijd terecht op het YouTube-kanaal van Christen voor Israël. Daar staan een heleboel Bijbelstudies, lezingen en andere video's op. Zometeen ga ik even bellen met dominee Willem Glashouwer om even te horen wanneer hij gaat spreken en waar hij het over gaat hebben. Maar eerst ga ik bellen met Israël. Ik ga bellen met Lisbeth Luers. De meeste mensen kennen haar onder haar Israëlische naam, Elisheva Ronen. Zij is kinderarts en zij woont in de buurt van Ashkelon in Zuid-Israël. En ik ga even bellen om te horen hoe het met haar gaat.
Zoals in de hele wereld, iedereen houdt zijn adem in. Mm-hmm. En probeert moedig zijn boodschappen te gaan halen. En je hebt een beetje het gevoel dat het, net als in de Bijbelteksten, te maken heeft met de 10 plagen.
Ja, ja.
Dat gevoel leeft heel sterk. En dat dit keer het niet alleen over Egypte is, zoals toen, maar dat de hele wereld mee mag genieten.
Ja, nou, dat kan je wel zeggen. Ja, wij merken.
Maar als dan uiteindelijk er een soort uittocht uit Egypte is wat betreft de slavernij van de mensheid naar ik weet niet wat. Mm-hmm. Als er dan uiteindelijk iets goeds uitgeboren zou mogen worden, mm-hmm, dan moet het maar. Maar ik zou niet weten wat. Ik weet niet of dat het is.
Nee, nee. Hey, want hoe is het leven nu? Want we hebben het wel een beetje gevolgd natuurlijk, hoe het in Israël gaat. En dat de maatregelen in Israël best wel streng zijn als het gaat over die corona, van dat je het huis niet uit mag en zo. Hoe is het daar?
Nou, we hebben heel vroeg al maatregelen genomen. Ik geloof dat Israël een van de eerste landen was die de vluchten uit China gestopt had. Mm-hmm. En daarna de vluchten uit Europa. Mm-hmm. Italië en Frankrijk en Spanje op de eerste plaats. En daarna ook Nederland. Dus wij waren een van de eerste.
Ja.
Maar de bevolking is ondeugend. Huh. Ze hebben het nog niet door. Een groot deel van de bevolking wel hoor. Maar wanneer je een deel van de bevolking hebt die het niet door heeft. Een deel daarvan was de religieuze bevolking, die natuurlijk met 10 man zijn gebeden moet blijven doen. En ook het moeten leren van de Talmud is een. Ze zijn te lang in de yeshivas blijven zitten. En vandaag zijn de gegevens naar binnen gekomen dat 25% van de gevallen zijn inderdaad mensen die het hebben opgelopen in de shul.
Ja.
En bij het leren van samen zitten met zo'n honderden jongens in zo'n zaal en het leren van Torah. En dat. Dat is een probleem geweest, behalve dan de toeristen die uit Italië zijn binnengekomen, naar binnen hier hebben gebracht.
Ja.
En een groot deel wat aan metaal blijft aanraken als je in de winkels gaat.
Ja.
Dus dat is ook nog de restaurants, maar die zijn nu allemaal al lang dicht.
Ja.
Dus er zijn ook mensen die nog heel veel bij elkaar op bezoek gaan. Zo van dat mag wel en zo, maar dat moet je dus gewoon niet meer doen.
Nee, nee.
Je moet geen huishoudens mengelen.
Ja, hey, want Lisbeth, jij bent zelf arts. Heb je ook te maken gehad met mensen met corona of niet voor je werk?
Nee, godzijdank niet, maar dat is een kwestie van Russisch roulette geweest. Ik zat op een bepaald moment nog wel in mijn kliniek. En toen ontvingen we nog patiënten. De meeste kinderen die ik toen had per toeval, want het gaat dus, je zit er met 5 artsen en patiënt 1 gaat naar arts 1 en 2 naar 2, dus je weet nooit wie je krijgt.
Ja.
Per toeval had ik kinderen met ADHD en iemand was gevallen en de ander had een splinter die de moeder niet uitkwam en de ander had iets in zijn neus gestopt.
Ja.
Dus ik had toevallig gevallen. Ik had 1 jongetje met koorts en hoesten. Mm-hmm. Dus ik heb hem buiten onderzocht en niet in mijn kamer. Ik zeg, als die aankomt, moeder, ze belde al op. En ik was dus wel verplicht om hem te onderzoeken. Want toen gold nog, kwam hij uit het buitenland? Nee. Is hij in contact geweest met iemand met corona? Nee. Nou, dan moet hij dus naar de kliniek en niet naar de. Bij ons gaat het dan naar het Rode Kruis.
Ja, ja.
En naar de Magen David Adom. En die kunnen dus de coronatesten doen. En uiteindelijk, nu zijn we 2 weken later, het was gewoon om. Maar dan zit je dus wel met angst. Grote angst van, oh god, want ik moet zo direct naar huis. En bij mij thuis heb ik mijn moeder, die is 92.
Ja, want jouw moeder die logeert nu bij jou, hè? Die woont in Nederland. Ja, maar
ze
is nu
2 weken geleden met een van de laatste vluchten met El Al, even reclame maken, overgebracht naar Nederland.
Naar Israël bedoel je?
Ja. En naar Israël, vanuit Nederland naar Israël toe. En die heeft hier 2 weken dus bij mij thuis heerlijk in de quarantaine gezeten.
Ja.
Lekker in de tuin.
Ja.
En ik heb een zoon die heeft Down-syndroom en ook nog nier getransplanteerd.
Ja.
En die zit nu nog met zijn groep in Akim, Dat is dus de organisatie voor mensen met een verstandelijke handicap.
Ja.
En die zitten dus in, ik zal maar zeggen, in protective custody.
Ja, sure.
En ik mag hem niet zien, behalve dan via de Skype. Mm. En als ik zijn medicijnen kon brengen, dan zet ik ze beneden op de trap. En dan komt de leidster komt het halen.
Heb jij nog voor de mensen thuis een tip, zeg maar, als arts? Wat moeten mensen wel doen, wat moeten mensen niet doen?
Nou, ten eerste, elke half uur je handen wassen waar je ook aan bent geweest. Want mm-hmm. Als je degene die boodschappen doet, die is de held.
Ja.
Want als je nou naar de supermarkt toe gaat, en dan hebben de mensen altijd de gewoonte om de avocado vast te pakken en te zeggen, nee, die is te hard, ik neem de volgende, mm-hmm. nee, die is ook te hard. Dus er zijn mensen die net in hun hand gehoest hebben en die hebben die avocado aangeraakt.
Ja.
En we zijn dat nog niet voldoende gewend, dat alles wat je koopt, ook de tomaten, de avocados, en je zal het toch moeten kopen.
Ja.
Dat je dus dat allemaal mee naar huis neemt, dat je handschoenen aantrekt, als je nog in je auto zit, trek je schone handschoentjes aan. En daarmee ga je de winkel in. En je haalt alles met je hand. Wat je wil aanraken, raak je dus aan met die schone handschoen. Mm. Stopt het in een zak en alles thuis schoonmaken.
Oh,
wat je ook aanraakt, ook de tandpasta.
Yeah,
alles is neergelegd in dat rek.
Yeah,
dus je moet alles wat je hebt even met zo'n doekje met alcohol doen. En zodra je die winkel uit bent, dan gooi je die handschoentjes in de... En ook dat karretje kan je ook niet aanraken. Dus ik raad je aan om zo'n tas mee te nemen op je schouder. Maar als je inderdaad een hele grote hoeveelheid hebt, handschoentjes weggooien, nieuwe handschoentjes pakken, wanneer je die gekochte dingen weer van je auto in je keuken brengt, op een apart laken neerzetten. Laken gaat daarna in de was. Dus echt zorgen dat je ook alles wat van buiten komt, helemaal schoon blijft.
Zo, ja.
Nergens aankomen. Geen deuren, niet op knopjes aanraken van de lift.
Ja, dat gaat best ver allemaal, hè?
Met een stokje inzetten, of met een handschoen. Maar ook die handschoen dus weer uitdoen. Want zodra je die handschoen daar hebt aangeraakt, dan kan je zeggen, ja, ik heb een handschoen aan. Ja, leuk. Dan raak je weer iets anders aan met die handschoen. Je neus bijvoorbeeld.
Ja.
Dus het aandoen van als je handschoenen aan hebt, is net als chirurgische handschoenen. Dan moet je dus niet aan je neus komen.
Nee, nee.
Dus die moet je ook meteen weer weggooien. Een handschoen heb je niet langer aan dan 5 à 10 minuten weggooien.
Ja, ja, zo.
En zodra je thuis bent, is de wereld prima. Zodra je thuis bent, kan je je eigen kinderen een kusje geven. Dat is geen probleem.
Ja.
Tenzij ze net van buiten zijn gekomen. Dan moet je denken van, oh god, waar is die geweest?
Oh, ja.
Kind van 20 of zo.
Hey, één laatste vraag nog, Liesbeth. Want het is bijna Pesach, hè?
Ja, het is bijna Pesach. Kijk, religieuze mensen hebben het altijd makkelijker, want we hebben een vertrouwen in de Allerhoogste.
Ja.
Dat alles wat er gebeurt in de wereld moet een reden hebben. Mm-hmm. Wij beschrijven die misschien nog niet, maar er zal iets achter zitten. Mm. En zeker het Pesachfeest, wat dus de uittocht uit Egypte is, steunt ons hierbij dat er dus grote wonderen kunnen gebeuren die wij niet begrijpen en dat dat altijd ten goede zal zijn.
Ja.
Wat betreft het organisatorische gebied, we zouden Pesach vieren met een heleboel familie natuurlijk. Dat gaat niet door. Dit doet dus nu alleen mijn man, mijn moeder en mijn zoon en ik. Ja, gekke tijden.
Heel gek,
proberen to survive it en te wachten totdat een van de landen een vaccin heeft. En dan wordt de wereld weer rustig.
Dan wordt het weer normaal, hopelijk.
Ja.
Ja. Oké, nou dankjewel Liesbeth voor je toelichting.
Ik wens allen die luisteren een heel gezonde toekomst. Met erg veel vreugde en erg veel vertrouwen.
Mm.
En nogmaals dank wat jullie doen voor Christenen voor Israël.
Ja.
En überhaupt wat jullie allemaal doen. Mm. En de mensen allemaal steunen. Mm-hmm. Wees gezond.
Ja, dankjewel. Nou, dat wensen wij jou natuurlijk ook toe. En jullie, je familie.
Oké, dankjewel.
Na al deze adviezen en mooie woorden ga ik ook even bellen met Benjamin Philip, de directeur van Hineni. Want Hineni gaat gewoon door, maar dan op een andere manier.
Hallo.
Hey, Benjamin, met Sarah.
Dag Sarah.
Hoi. Ja, hier gaat wel goed. Ik werk thuis, lekker rustig, maar ook wel een beetje saai eigenlijk.
Dat is mooi.
Ja. En jij dan?
Ja, goed. week werk en in het zuiden en bij mijn familie en op Eneni. Dus ik verdeel me weer zoals gebruikelijk op 3 plaatsen tegelijk.
Drie tegelijk, nou dat... Hey, ja. En hoe gaat het eigenlijk bij Eneni? Want die gaarkeuken, die mogen mensen daar überhaupt nog komen?
Nou, het is als volgt. Bij Eneni doen we het op een ander systeem. De mensen komen en die krijgen het voorverpakt mee.
Ja.
Dat is één. Dat is één ding. Dus de mensen die in de buurt wonen,
mm-hmm.
die krijgen het voorverpakt. Die komen dagelijks twee maaltijden halen.
Ja.
Maar de mensen, vooral de oudere mensen, kunnen het huis niet uit.
Ja.
Maar het blijkt ook dat de mensen die helder gebouwen wonen, dat zijn gesubsidieerde gebouwen van overheid en gemeente, mm-hmm. daar blijkt ook de thuishulp niet meer te komen.
Oh, ja.
Dus
ja.
Die paar mensen de kracht nog hadden om bij ons te komen vroeger om eten te halen,
ja.
Die kunnen niet komen. Maar de mensen die in diezelfde gebouwen wonen en geen thuishulp krijgen, zijn nog slechter af.
Ja.
De gemeente heeft bij ons een oproep gedaan dat of wij dus maaltijden willen verstrekken,
ja.
en willen brengen op bepaalde locaties waar vooral oudere mensen zonder eten zitten.
Ja, en dat doen jullie?
De afgelopen dagen krijgen we iedere keer van de loco-burgemeester een app.
Ja.
En dan is het van, dan 50 maaltijden daar brengen, 100 maaltijden daar brengen, 25 maaltijden daar brengen, 30 maaltijden daar brengen. En iedere dag brengen we zo'n rond de 400, 450 maaltijden buiten het pand of specifieke locatie.
Ja, maar de mensen die in de keuken staan, die mogen dus nog wel komen?
De mensen in de keuken staan mogen nog komen, ja. Beperkt. Ja. We hebben dus een beperkte groep aan werknemers en vrijwilligers.
Mm.
Maar die werken natuurlijk met inachtneming van het dragen van haarnetjes, handschoenen, mondkapjes, schorten.
Ja.
En proberen 2 meter afstand van elkaar te houden.
Zo zeg. Hey, maar over vrijwilligers gesproken, want meestal heb je wel telkens een paar vrijwilligers uit Nederland rondlopen, maar dat kan nu natuurlijk niet.
Ja, maar nu blijkt er wel dat er een hoop lokale mensen zijn die ook vanuit de christelijke hoek.
Ja.
Die zeggen, ja, maar we worden helemaal gek thuis. We willen het toch graag wat doen.
Oh, oké. Okay. Oh, dat is wel leuk.
En die kunnen dan een eentje gebruiken als excuus om het huis te verlaten.
Ja. Oh, dus elk nadeel heeft zijn voordeel eigenlijk bij jou dan.
Ja.
Ja. Hey, maar hoe is het voor jou? Want je zit nu wel een beetje in het heetst van, hoe zeg je dat? In het midden van de strijd, zeg maar, dingen te doen.
Sarah.
Ja.
Is er wel eens een moment geweest dat ik niet ergens meer in de strijd zit? Is er niet de terreuraanslagen, dan is er weer het front bij ASA.
Ja.
Ik bedoel, het is altijd wat, joh. Het is vogeltinewerk voor mij. Het enige verschil is, en dat is wel beangstigend, 2 problemen heb ik. 1, mijn vrouw is zwaar getraumatiseerd omdat zij hetzelfde heeft meegemaakt met haar moeder vorig jaar, precies om deze tijd.
Mm.
Die uiteindelijk is overleden, maar ze had een longaandoening en ook aan een apparaat en al die toestanden.
Ja.
Doordat ze besmet was in het ziekenhuis met een virus die antibiotica bestendig was.
Oei, ja.
Dus als je besmet wordt met corona, zij weet wat het is, omdat ze het heeft meegemaakt met de moeder.
Ja.
En 2, we hebben natuurlijk een zoontje die maar 1 long heeft.
Oh joh, ja.
En dat maakt hem wel, als hij het zou krijgen, betekent dat zijn doodvonnis.
Ja. Dus,
en die combinatie voor mijn vrouw, 1, de ervaring die ze steeds voor haar met haar moeder ziet.
Mm.
2, weten dat we een zoontje hebben die maar 1 long heeft, dat maakt het
kwetsbaar, ja. Hey, heb jij nog een boodschap voor de mensen hier in Nederland, tot slot?
Ja, de boodschap is eigenlijk voor bijbelgetrouwe mensen dat de eeuwige hoort het gebed.
Mm.
En voor mensen die zich de afgelopen jaren zo bezig hebben gehouden met het bouwen van hun bedrijf en andere carrières. Je ziet dat alles wat een mens opbouwt in dagen, in jaren en meer, de eeuwige in 1 klap kan doen wankelen.
Ja.
En dat alles wat de mensen opbouwen in 5, 10, 20, 50 jaar, met 1 situatie zo van de een op de andere dag kan veranderen.
Ja.
En dan is er maar eentje die het sleutel in handen heeft. En dat is de eeuwige. Dus ik hoop dat dit ook een eye-opener kan zijn voor de mensen die niet zo geestelijk gefocust zijn. Mm. Dat die opbouwen zeggen van, misschien is er toch meer tussen hemel en aarde als alleen mijn bedrijf of mijn carrière.
Ja.
En daarnaast nog gesproken dat het ook zo belangrijk is dat met de huidige communicatiemiddelen die we hebben, je misschien taken recht kan zetten met mensen waar je misschien een lange tijd niet mee hebt gesproken, voor welke reden dan ook.
Mm.
Met de media die hebben van een e-mail, WhatsApp, telefoon.
Ja.
Dat je nu even een tweet hebt en zegt van, nou weet je wat, ik heb misschien een lange tijd niet met mijn vriend gesproken of met een familielid of met een broer of met een zus of wat dan ook. Misschien is het toch meer dan alleen die kleine problemen die we soms in ons hebben en moeten dat aan de kant zetten en proberen toch onze naasten als onszelf. En dit een tijd kan zijn tot de verzoening en vergeving voor de mensen.
Nou, vind ik een prachtige boodschap, Benjamin. Dank je wel.
Graag gedaan.
Oké, en succes daar, hè?
Ja, bedankt hoor.
Oké, bye.
Ja.
Ja, en dan, we hebben het u beloofd, dominee Willem Glashouwer gaan we even bellen.
Hallo, Sarah.
Hey, dag Willem, hi. Hey Willem, want iedereen zat vorige week vrijdag aan de buis gekluisterd om 19:30 s'avonds, maar toen zagen ze niet jou en toen waren ze een beetje teleurgesteld.
Ja, ik was ook teleurgesteld.
Ja.
Het ging toen echt niet. Ik zat midden in een zware verkoudheid.
Ja.
En ik was dus net ook bij het ziekenhuis geweest voor bloedprikken.
Ja.
En ik had nauwelijks stem. Dus helaas moest dat weer opnieuw uitgesteld worden.
Ja,
maar dat komt goed binnenkort.
Maar weet je al wanneer al? Want iedereen zit natuurlijk te wachten, hè?
Dat zou aanstaande maandag zijn, als ik me niet vergis.
Ja, dat klopt volgens mij, ja.
Oh, oké. Okay. Nou, geweldig.
Dus aanstaande maandag om 19:30 ga jij spreken. Waar ga je het over hebben?
Ja, over wat ons allemaal bezighoudt natuurlijk. Dat coronavirus, maar dan in een beetje wijder perspectief.
Mm-hmm.
Wat heeft de Bijbel hierover te melden? Heeft de Bijbel er wel iets over te melden? En in wat voor eschatologisch perspectief ziet de Bijbel dat?
Wat is dat, eschatologisch?
Ja, eschatologie is de leer over de toekomst. Over het eschaton, over het einde van de tijden.
Ja.
Enzovoort. Dus hebben dit soort bacteriën en virussen en plagen die de mensheid teisteren.
Ja.
Denk dan onwillekeurig ook weer terug aan de 10 plagen van Egypte.
Ja, ja.
Hebben die iets te zeggen over, ja, waar bevinden we ons in de geschiedenis?
Ja.
Wat komt er nog meer op ons af?
Ja.
En waar gaat het uiteindelijk op uitlopen?
Ja, nou, dat ga je ons maandagavond om 19:30 allemaal via de livestream vertellen. Vind je dat een beetje gek eigenlijk om via een camera, want meestal sta je gewoon voor zalen te spreken, hè? En nu sta je straks voor een lege zaal. Met alleen een camera. Dat is een beetje raar, hè?
Nou, dat is op zich een beetje raar, maar ik heb natuurlijk 20 jaar bij de omroep gewerkt.
Oh ja, tuurlijk.
En dan zag je niet anders dan in lege studio's voor camera's dingen
ja,
te doen.
Ja, dat is ook weer zo.
Of voor microfoons in een radiocel of wat ook. Maar het is veel inspirerender natuurlijk om voor een zaal met mensen te spreken. Want er ontstaat dan ook een soort wisselwerking.
Ja, maar dat doen we ook, hè Willem, want mensen kunnen vragen insturen.
Oh ja, dat wel.
Dat wel.
Maar dat is tenminste nog iets.
Dat is tenminste nog iets.
Maar op zich, als je voor een zaal met mensen spreekt, dan ontstaat er iets.
Ja.
Je hebt natuurlijk wel bepaalde dingen die je wil zeggen, maar het is net als met een preek op zondag. Dan gaat, denk ik, de Heilige Geest het toch zo naar voren brengen, dat je het zo zegt dat de mensen die daar aanwezig zijn, antwoord krijgen op hun vragen.
Ja.
Hoewel ze die op dat moment niet stellen. Dus ik merk altijd dat, ja, je kan het goed voorbereiden, maar het is geen lezing.
Nee.
Die kan je gewoon als een soort informatiestroom laten uitgaan.
Mm-hmm.
Maar verkondiging is iets, dat zit iets dieper.
Ja.
En daar heeft, inspiratie heeft daarmee te maken. En dat wordt dan mee bepaald door het publiek dat er zit.
Ja, ja, dat is ook zo. Nou goed, maar het publiek zit nu thuis achter hun computertje of hun telefoon te kijken. Maar ik geloof dat de Heilige Geest dat ook kan inspireren, toch?
Ja, absoluut. Ja, absoluut. Mooi. Het is het werk van de Geest, dus die weet ook welke mensen er op dit moment of op dat moment onzichtbaar aanwezig zijn.
Ja. Willem, heel erg bedankt en we kijken allemaal uit naar maandag.
Goed, nou, ik hoop mijn best te doen. Okay. Ik zeg nog wel eens, ik doe mijn best en God doet de rest.
Zo is dat, daar houden we ons aan vast. Okay, bedankt Willem.
Ja hoor, dag Sarah.
En zo zijn we aan het einde gekomen van deze 24e podcast van Christen voor Israël. Voor nu heel erg bedankt voor het luisteren en graag tot de volgende keer.